Goedemorgen. Het is altijd weer genoeg om in uw midden te zijn, om u te mogen bedienen met het woord van God. Zoals er gezegd is vanmorgen, het is levend, het is krachtig, het is scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En als wij bepaalde zaken willen weten, dan gaan we niet zozeer direct naar de kerkgeschiedenis of naar de theologie of naar wat mensen hebben geleerd. Dan proberen wij te gaan naar de bron, naar de Bijbel, het apostolisch getuigenis, de woorden van de Heer Jezus zelf, zijn apostelen. Vanmorgen hebben wij een omvangrijk thema te behandelen. Wereldgelijkvormigheid. Nou, dat is een heel breed thema. En dan hoop ik dat ik mijn papiertje nog kan vinden, met aantekeningen. Ja, gelukkig. Anders had ik alles uit mijn hoofd moeten doen. Daar kom ik ook een heel eind, maar toch, dit is wat overzichtelijker. Wereldgelijkvormigheid. We gaan gewoon verder met onze studie vanuit de eerste Johannesbrief. In Johannes hoofdstuk 2, vers 15. Wilt u dat met mij opslaan? In Johannes hoofdstuk 2, vers 15. We gaan structureel door deze eerste Johannesbrief met intervallen van maanden, maar dat geeft helemaal niet. U hebt een helder verstand en u hebt dat allemaal nog wel ergens weggeparkeerd in uw brein. Vanmorgen geen grote lap tekst vanuit de eerste Johannesbrief, enkel en alleen drie versen. In Johannes hoofdstuk 2 vers 15, 16 en 17. En ongetwijfeld vanaf deze plaats is er wel eens gesproken over wereldlijkheid of wereldgelijkvormigheid, wereldgezindheid. Wat is onze houding van een christen ten opzichte van de wereld? Maar ik hoop toch dat er vanmorgen iets nieuws mag zijn, dat u handvatten aangereikt krijgt om daarmee om te gaan. Want we willen eigenlijk twee vragen beantwoorden vanmorgen. Wat is wereldgelijkvormigheid of wereldsgezindheid? Maar ook de tweede vraag. Wat is dan de praktische oplossing om de wereld niet lief te hebben? Hoe doe je dat? Dus we geven een definitie van wat het is. En we luisteren heel goed naar de definitie van Johannes, Paulus en andere bijbelschrijvers. Maar we willen ook zo graag handvatten als kinderen van God. Oké, als het dan zo is, de wereld niet lief te hebben, hoe moeten we dat dan doen? Geef ons praktische handvatten, praktisch inzicht daarin. We hebben genoeg in deze drie versen, geloof me. We gaan het eerst lezen. 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 15, 16 en 17. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld die gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Tot zover het lezen uit de eerste Johannesbrief. Dit is ons onderwerp van morgen. Wereldgezindheid, wereldgelijkvormigheid. Heel vaak versmallen wij de wereldgelijkvormigheid of de wereldgezindheid tot een definitie die wij zelf kunnen nalezen. Naleven, moet ik zeggen. Instinctief beschermen we onszelf, verdedigen we onszelf en formuleren wij een definitie die wij zelf kunnen naleven. Maar het is een versmalling, denk ik. Maar wat is die wereld? De wereld niet liefhebben. Is het Gods goede schepping? Het woordje kosmos. De wereld als zodanig, als natuur, als aardbol. Ik denk het natuurlijk niet. Het is Gods goede schepping. En we kunnen ontzettend genieten van die wereld. Wat is het dan? Onze familie misschien? Relaties? denk het ook niet. Ik heb voor mijzelf een definitie en die ga ik u geven. Ik lees hem op en u mag daar eens over na gaan denken. Wat een definitie, een werkbare definitie is, een Bijbelse definitie van de wereld die we niet lief moeten hebben. Hier komt-ie. De wereld. Dat is de georganiseerde wereld en denken van de mensheid die God negeert. Een leven die God de rug toekeert, niet aan hem denkt, alleen deze wereld en dit leven zijn reëel, zich enkel laten leiden door de eigen begeerten en de verlangens. Een lange definitie. Maar ik denk dat hier genoeg in zit om te komen tot een inderdaad een Bijbelse definitie. De wereld als zodanig, als Gods goede schepping, is niet slecht. Het is de georganiseerde wereld van mensen die God de rug toekeert. En dan kunt u al teruggaan naar Genesis en genoeg voorbeelden vinden van de mens die een maatschappij wil inrichten en vormen zonder God. Denk aan de torenbouw van Babel en alle consequenties daarmee. Nogmaals, versmal de definitie niet. Er is te vaak onder christenen geweest het idee van, nou, bepaalde films, daar kijken we niet naar. We hebben ook een bepaalde opvatting over seksualiteit. Daar houden we ons niet mee bezig. En we doen dit niet. En we misbruiken de drank niet. En we doen zus niet. En het is meer een versmalling van zaken die wij niet doen in tegenstelling tot de wereld. Dat is niet, denk ik, een uitputtende definitie van wereldgelijkvormigheid. Want we versmallen dat, want als we bepaalde zaken niet doen als christenen, dan zijn we niet wereldsgelijkvormig of wereldsgezind. Ik denk zelf dat het veel en veel dieper gaat. Dat wereldgelijkvormigheid rondwaart in ons aller hart. Spreker in kluis. Het is niet enkel en alleen een nalaten van zaken. Het is een hele mentaliteit. Een hele manier van denken. Een uitkijk hoe je de wereld inkijkt. En je komt erachter dat je zelf soms ook behoorlijk wereldgelijkvormig bent. En dat overkomt mij wel eens als ik een andere spreker hoor spreken over bepaalde zaken en ik zit in het gehoor en ik laat Gods woord vanaf deze kant zijn werk doen aan mijn hart. En ik analyseer me aan het levende woord en dan denk ik, ja, ik ben opgeschoven in mijn denken. En het denken is de sleutel, mijn beste broeder en zuster vanmorgen, met dit onderwerp. Maar laat ons eerst eens verder gaan met de wereld. Heb de wereld niet lief. We blijven even in de eerste Johannesbrief, 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 19. En probeer mij te volgen door dat ook op te slaan. 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 19. Dit is een echte studie over de wereld in de Bijbel. Het is een preek, maar het is een studiepreek. Dus ik hoop dat u niet uw brein, uw hersencapaciteit onder uw stoel legt als het ware, maar dat u fit en actief blijft om dit te pakken en uw voordeel ermee te doen. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 19. Johannes zegt daar, de apostel, wij weten dat wij uit God zijn. En hij adresseert deze brief aan gelovigen. En wij mogen elkaar vanmorgen eraan herinneren, als wij de Heere God toebehoren door het werk van de Heere Jezus, dat wij kunnen zeggen, wij weten dat wij uit God zijn. Maar wat weten wij nog meer? Dat de hele wereld in het boze ligt. Nogmaals, ik ben een liefhebber van de Engelse taal. En in het Engels wordt het natuurlijk mijns inziens weer mooier weergegeven in de vertaling. We know that we are from God. And that the whole world lies in the lap of the wicked one. Of the evil one. Is dat niet mooi voor degene die de Engelse taal machtig is? Het wordt zo gezien, we weten dat we uit God zijn, and that the whole world lies in the lap of the evil one. De hele wereld ligt in de schoot van de boze. Ik ben een beelddenker, ik zie het voor me. Ik zie het voor me hoe die wereld in de schoot van de boze ligt. Hoe geven we dit handen en voeten? Ik denk dat wat Johannes hier probeert te vertellen is dat de hele wereld in de schoot van de boze ligt en dus onder zijn controle, onder zijn beïnvloeding, onder zijn heerschappij staat. De hele wereld ligt in het boze, wordt beïnvloed door die boze macht. En de hele Johannesbrief laat zien, maar eigenlijk het hele Nieuwe Testament, dat u en ik, wij getrokken zijn uit die boze wereld. En als het ware al overgezet zijn in Gods nieuwe wereld. Door zijn opstanding. Daar hebben we net heerlijk van gezongen over die overwinning. What a glorious day that will be. Een dag van rejoicing, van verblijding, van overwinning. De Heer Jezus heeft de wereld al overwonnen. En wij in hem. Wij stonden eens bloot aan de invloedssfeer van de boze. Maar door Gods machtige hand zijn we daar uitgetrokken. Prijs de Heer daarvoor. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 4. Slaat u dat eens met mij op. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 4. We gaan naar Paulus. Hoe ziet Paulus die wereld? 1 Korinthe hoofdstuk 4. Vers 4. 2 Korinthe. Ik zei 1 Korinthe geloof ik, of niet? 2 Korinthe, hoofdstuk 4, vers 4. En we lezen vers 3 voor het verband. Paulus zegt daar: maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw, de God van deze wereld wordt het ook wel eens vertaald, de God van deze eeuw is nauwkeuriger, van dit tijdperk, hun gedachten heeft verblind. Daar komt het denken weer naar voren. Hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Paulus ziet de God van deze eeuw, die boze macht, die de gedachten van de mensen verblinden. Efeze hoofdstuk 2 vers 1, wilt u dat ook met mij opslaan? U raakt goed wegwijs in uw Bijbel vanmorgen. Want we springen van de ene brief en het ene boek naar het andere. Want ik wil u graag laten zien het getuigenis van de Bijbel. Efeze hoofdstuk 2, vers 1. Paulus zegt daar, ook u en ik vanmorgen heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk, daar komt weer dat woordje tijdperk, eeuw, van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, de God van deze eeuw, de boze. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Daar komt het denken weer naar voren. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Wat een wereldbeeld is het christelijk wereldbeeld. Vers 2 vooral. U hebt daar voorheen in gewandeld overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Want die dicteert hoe het tijdperk van deze wereld eruit ziet. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Overeenkomstig de geest die nu werkzaam is. Het is niet een inactieve geest. Het is de geest, zegt Paulus, die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid, die voorheen werkzaam was in ons. In u en in mij. Het christelijk geloof, het christendom, ziet een macht, een kracht in deze wereld die zich niet onbetuigd laat. Die werkzaam is in de levens van mensen. Die werkzaam was in uw leven. Ik spreek in de verleden tijd als u God toebehoort. Kijk eens om u heen in de wereld. Wat een analyse, denk ik bij mijzelf. Een analyse 2000 jaar geleden en niets aan realiteit, niets aan kracht heeft ingeboet. Een kracht die werkzaam is. En als uw ogen opengaan, uw verlichte ogen van het verstand, en u deze wereld inkijkt, dan ziet u dat. Dan mag de wereld allerlei karikaturen hebben van de duivel en een rood mannetje met een getande vork. Vergeet het. Karikaturen. Of het bestaan van iedere macht ontkent. Dat is het naturalisme. Maar we zijn theïsten. Wij geloven wel in een krachtige werking. Negatief, positief. We geloven ook in de kracht van de Heilige Geest. En daardoor bent u getrokken uit die wereld. Daardoor ben ik getrokken uit die wereld. Oké, dat hebben we bevestigd. Denk ik, er is meer te zeggen over hoe de Bijbel de wereld ziet. Maar laten we teruggaan naar de eerste Johannesbrief. Hoe Johannes dit definieert. In Johannes hoofdstuk 2. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Johannes gaat zo ver en die ziet zo de wereld en God als diametraal tegengestelde polen. Dat hij onomwonden zegt, als iemand de wereld ligt, als jouw affecties, jouw gevoelens, ligt bij de dingen van de wereld. Daar waar de wereld belang aan hecht, de prioriteiten van de wereld, hoe de wereld haar leven invult, als jij die wereld lief hebt, maak je geen illusies. Dan is de liefde van de Vader niet in jou. En we gaan straks nog andere teksten zien, die zeggen het zowat nog scherper. En dan komt de definitie van Johannes. Want alles wat in de wereld is, 1. De begeerte van het vlees, 2. De begeerte van de ogen, 3. En de hoogmoed van het leven, dat heeft niet als oorsprong de Vader, maar is uit de wereld. Aan wiens hoofd de God van deze eeuw, de boze staat, de Satan. Wat een definitie. Begeerte van het vlees. Nou, het vlees daar wil gewoon zeggen, ons vlees, onze lichamelijkheid. De lust, het verlangen, de begeerte die we hebben om onze lichamelijke begeerte te bevredigen. De sterke lichamelijke verlangens die we hebben. De begeerte van de ogen. En we weten er allemaal wel iets van. Als u van auto's houdt bijvoorbeeld, even een simpel voorbeeldje. Dan komt dat binnen door de ogen. En dat kan een heel sterk verlangen worden. Hoogmoed van het leven. Ambities. Een naam maken in deze wereld. Maar nu moeten we even oppassen. Want anders komen wij weer in een situatie van, ik doe dit niet, ik doe dat niet. En dan gaan we het christendom eigenlijk presenteren als een magnetcultuur. En daar wil ik helemaal vanaf. De wereld die drukt ons vaak in die karikatuur. Oh, jullie christenen, enghartig. Jullie zijn zo nauw en jullie maken het zo zwaar voor jullie zelf. Jullie zijn zo kleinzielig, zo pietluttig. Welke slag zou ik leggen? Ik wil zo'n leven niet. Ja, maar dat is ook niet het christelijk leven. Een mag niet cultuur. Laten we eens gaan naar Paulus. U mag het opslaan, hoeft niet hoor. 1 Korinthe hoofdstuk 6. En anders luistert u aandachtig. Maar ik hoor geritsel en dat is heel positief. 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 12. Paulus, hij zegt daar, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niets onder de macht van ook maar iets laten brengen. Aha, daar heb je de christelijke vrijheid. Heerlijk om dat tot je te nemen, dat alles is ons geoorloofd. Geen mag niet cultuur. Eten, drinken, seks, alles is ons geoorloofd. En alles is Gods goede gave en daar mogen we van genieten. Ja, maar Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het mag nooit voorkomen dat het voedsel jou dicteert, jouw leven dicteert, dat de seks jou stuurt, dat de drugs jou stuurt, dat de drank jou stuurt, dat datgene wat in Gods schepping zich bevindt, jou gaat domineren, jou gaat overheersen en jou gaat dicteren. Paulus zegt radicaal nee. Alles is mij geoorloofd, maar onder de macht van iets mag ik mij niet laten brengen. Dus als we het gaan hebben over de begeerte van het vlees, voedsel, seks, drank, je kan dat uitbreiden naar allerlei zaken. De lichamelijke bevrediging. Dan mogen wij dat dus niet versmallen tot een, ja, maar ik doe dit niet, ik doe dat niet. Alles mogen we nemen, maar zonder ons onder die macht te brengen. Seks is een gave van God, binnen de begrenzing van het huwelijk. Seks buiten de begrenzing van het huwelijk is je laten brengen onder de macht. En zo kun je die dingen uitbouwen. Maar we zien dat de wereld vol is juist van de bevrediging van die lichamelijke begeerte. En juist op seksueel gebied. Je zou denken, ach, de christenen hebben altijd wel iets te zeggen over seks. Ja, iedere brief heeft er over seks. Daar heb ik me over verwonderd. Omdat we daar het snelst ontsporen. Lees Romeinen hoofdstuk 1. Lees het Oude Testament. Maar ook het drinken. Ook voedsel kan misbruikt worden. De wereld is juist vol van het najagen van de vervulling van de verlangens van het lichaam. En logisch. Ik kijk helemaal niet naar de wereld en denk van wat vreemd. Als het inderdaad zo is wat zij zeggen. Er is geen God. De wereld en wij als mensen zijn een kosmisch ongeluk. Nou laat ons iedere bedenksel, iedere lust wat opkomt, bevredigen. Paulus zegt precies hetzelfde. Als er geen opstanding is, laat weten, drinken, vrolijk zijn, want er is niets hierna. De begeerte van de ogen. De wereld is er vol van. Je hoeft alleen maar de reclames te zien, hoe het inspeelt op de begeerte van de ogen. Een nieuwe telefoon, een nieuwe auto, een nieuw huis. Allerlei zaken die in zichzelf niet slecht zijn, mijn broeder en mijn zuster. Maar als het overgaat in een dicterend verlangen, is het wel slecht. De hoogmoed van het leven. Is het dan niet verkeerd om ambities te hebben? Ambities te hebben, hoger op te komen in je werk? Nee. Maar als het een allesverterende ambitie wordt, dan is het ontspoord. En Johannes ziet hier de wereld zonder God die volledig op drift is en aan het najagen is van de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een naam maken voor zichzelf, de hoogmoed van het leven. Nu, als u dat voor uzelf geïllustreerd wilt zien in het boek Genesis, dan mag u Genesis 3 vers 6 wel eens nalezen, hoeft u nu niet te doen, maar ik citeer het u, bij de zondeval. De vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten. Begeerte van het vlees. Dat hij een lust was voor het oog. Begeerte van de ogen. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. Hoogmoed van het leven. Lucas hoofdstuk 4. De verzoeking in de woestijn. De duivel, de overste van deze wereld. Als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Bevredig de verlangens van je lichaam, begeerte van het vlees. Daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien, begeerte van de ogen. Als u de zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat er zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Hoogmoed van het leven. Ziet u hoe goed de analyse van Johannes is? Dit is de werkwijze van de duivel. Van de overste van deze wereld. Die inspeelt op de begeerte van het vlees, begeerte van de ogen, hoogmoed van het leven. Oké. Die wereld waar dat plaatsvindt, die moeten we niet lief hebben. Hoe gaat dat? Hoe doe je dat? Hoe kan je jezelf daartegen wapenen? Tegen alle ideeën in deze wereld, alle accenten en prioriteiten. Wat is ons antwoord? Ascetisme misschien? In de kerkgeschiedenis heb je voorbeelden dat christenen hun toevlucht namen naar ascetisme. Dat wil zeggen een zelfkastijding, een zelfverwonding om de hartstochten en de begeerten te beteugelen. Of de monastiek. De monastiek, met andere woorden, kloosterleven. Die wereld is zo in en in slecht. We onttrekken ons van de wereld om onszelf aan God te wijden. Ik hoorde net in een gebed vanmorgen, een lichtend licht, een zoutend zout. Aha, de woorden van de Heer Jezus waren, u alleen, wij christenen, u bent het licht van de wereld. U bent het zout van de aarde. Dus nee, we zijn niet tegen de wereld, we vluchten niet weg van de wereld. Onze taak als christenen is om die wereld te analyseren, door te hebben wat er gaande is in deze wereld en licht te verspreiden. Licht in de duisternis, licht in de verwarring, zout, het bederf tegen te gaan. Dus nee, we zijn niet christenen die tegen de wereld zijn. We komen daar vandaan. Wij willen tot zegen zijn voor die wereld waar wij ook uitkomen. Dat is onze roeping. Maar wereldgezindheid en wereldgelijkvormigheid vindt plaats in het denken. En niet alleen in de handelingen, zoals ik zei, nou ik doe dit niet, ik doe dat niet. We gaan het nu niet hebben over handelingen, we gaan het hebben over het denken waar handelingen uit voortkomen. Voor mijzelf ontzettend belangrijk, Romeinen hoofdstuk 12, de eerste twee versen. En dit zijn het inzicht om dit tegen te gaan. Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Wilt u dat met mij opslaan? Ontzettend belangrijk. Romeinen 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt aan deze wereld, aion, dit tijdperk. En word niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken, van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dit is de sleutel. Dit is de sleutel. Want als wij zouden gaan naar Romeinen 1, dan ziet u juist dat het daar fout gaat, in het denken. Romeinen hoofdstuk 1 vers 21 bijvoorbeeld. Paulus' analyse op de wereld om zich heen, het Romeinse Rijk. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen, in hun denken. En hun onverstandig hart is verduisterd. Vers 28, en omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, maar een wereld te organiseren zonder God, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk, wat? Denken. Om dingen te doen die niet passen. Mijn lieve broeder en zuster. Het Romeinse Rijk werd gekerstend. En we hebben het gezien. De invloed van het christendom op de wereld, op de maatschappij. Maar we zien nu weer een teruggang. Een wereld die God weg heeft gedacht en geredeneerd. En we zien Romeinen 1 voor onze ogen weer gebeuren. En dat heeft alles te maken met het denken. Hoe kunnen wij wereldsgezindheid tegengaan? Ons denken is vernieuwd, mijn lieve broeder en zuster. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. Laat je niet in de vorm drukken van de wereld. En is dat soms niet moeilijk? We leven in deze wereld. Scholieren, wij die op de werkvloer zijn. We worden continu staan wij bloot aan de filosofie, aan de accenten, de prioriteiten, het inzicht van deze wereld. Voortdurend. Hoe moeilijk het is het voor onze kinderen. Voortdurend zuigen ze het waardesysteem van de wereld zonder God op. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dat tegen? Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken. Mijn broeder en mijn zuster, daarom bent u iedere zondag hier. Daarom willen wij ook graag dat hier het woord van God gesproken wordt. Zodat uw denken vernieuwd wordt, getransformeerd wordt. Zodat u elke keer weer op zondagmorgen in de kring of op een bijbelstudieavond of in uw stille tijd gaat u Gods wereld binnen zijn waardesysteem. Zijn prioriteiten. Zijn visie op de wereld. En we zijn op weg naar die nieuwe wereld toch? Zie ik scheppen nieuwe hemel en nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Onze opdracht is om die nieuwe wereld, al deze wereld als het ware, binnen te trekken. Zout, licht. Vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden. Daar komt het op aan, mijn broeder en mijn zuster. Onderscheid. Hoe kunt u dingen onderscheiden? Hoe kunt u de wereld inzien en onderscheiden? Dit is het wereldse denken. Dit komt uit de koker van de aanvoerder van de macht van de lucht. Dit is een wereld zonder God. En dit is hoe God het ziet. Dat onderscheid komt enkel en alleen door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dit is ook wat Filippenzen zegt. Filippenzen hoofdstuk 1. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 9. Paulus bidt daar voor de gelovigen te Filippi. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, waar het op aankomt. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. De wereld verduistert in het verstand, verduistert in hun overwegingen en denken. Het licht van het evangelie die uw denken, Gods wereld, binnengebracht heeft, vernieuwd heeft. We mogen dat denken keer op keer laten aanspreken en laten vernieuwen door het woord van God. Enige antigif als het ware, om niet volledig opgeslokt en verzwolgen te worden door de wereld. Paulus die moest zeggen, Demas heeft mij verlaten, want hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En zeg niet dat u geen zuigkracht voelt. Ik voel zuigkracht van deze wereld. Dat vlees leeft nog steeds in mij. De wereld zuigt. Verleidt, misleidt. Wereldsgezindheid gaat veel dieper dan het mag niet cultuur. Wereldsgezindheid waart in ons aller hart rond. Daarom iedere keer weer terug naar het woord van God. Terug naar Gods accenten. En tot slot laat ons dat illustreren aan de hand van de Efezebrief hoofdstuk 4. Daar zit alles in waar ik over gesproken heb. Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4 vers 17. Dit zeg ik dan, zegt Paulus, en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Ideeën hebben consequenties. Ideeën hebben vertakkingen. Jouw denken hebben consequenties op jouw handelen. Wandel niet meer zoals de andere heiden wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand. Dat is het orgaan. Vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is door de verharding van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven. Romeinen 1. Aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk, dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. Die sterke begeerte om zonder God te leven en je eigen verlangens en begeerten te vervullen. Maar, vers 23, dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dit is het. Mijn broeder en mijn zuster, hier zit alles in. De wereld, het kruis en de opstanding en de nieuwe wereld. Die wereld, die moeten we niet lief hebben. Hoe? Vernieuwd worden in de geest van uw denken. Zodat we kunnen onderscheiden. Broeders en zusters, we leven in een tijdsgevricht in een tijd dat wij een minderheid vormen. Er zijn onderzoeken geweest, ik geloof vorige week, dat we nu inderdaad als christenen de underdog zijn in die zin. Ik denk dat we dat al waren hoor, maar goed, zoals de wereld de onderzoeken plegen, maakt niet uit, een minderheid. We zien in Nederland, in Europa, aan de ontkerkelijking, zien we gewoon dat God naar de randen van de samenleving gedrukt wordt. En alles wat met God samenhangt. Dat proces heet secularisatie. Een wereld zonder God. Hoe kunnen we onderscheiden? Ik heb jonge kinderen die naar school gaan. En dan hou je nog een beetje contact met de samenleving. Door je kinderen en wat er op school geleerd wordt. Als ik zeg LHBTQIAP. Steek uw hand eens omhoog. Heb je er wat van gehoord? Ja, ik zie wel wat vingers. De LHBTQIAP movement, beweging, is die diversiteitspropagering. Lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer, intersex, aseksueel, panseksueel. Daar staat het voor. Wat er nu heel erg naar voren komt, is transseksualiteit. Het idee dat je gevangen kunt zitten in een verkeerd lichaam. En het verlangen dat het lichaam samengetrokken wordt naar het denken. Hoe denken wij daarover? Hoe denken wij over dit soort zaken? Hoe denken wij over mannelijk-vrouwelijk? Daar moeten wij een antwoord op formuleren. En daar hebben we dat vernieuwde denken voor nodig. Niet simpelweg zeggen, oh, daar zijn we tegen. Nee, formuleer dat eens, want het is wel iets heel vreemds. Bijvoorbeeld transgender. Het idee dat je echt gevangen kunt zitten in het verkeerde lichaam, werd tot voor kort gezien als een mentale stoornis. En daarvoor was therapie. Want het fysiek-biologische was leidend. En het denken moet in lijn gebracht worden met het fysiek-biologisch. En nu zien we dat het denken, de affecties, de begeerten, de verlangens leidend is. En het lichaam moet in lijn komen. Denk er eens over na, mijn broeder en mijn zuster. Waarom is dat zo? Waarom is die grote shift in denken? Eén voorbeeld, u kunt ongetwijfeld meerdere voorbeelden bedenken. Laat ons niet ongevoelig zijn voor de sociaal-maatschappelijke issues. Laat ons een antwoord daarop hebben en een Bijbels antwoord, zodat we licht kunnen verspreiden in deze donkere wereld. Zout kunnen zijn in deze wereld. En dan kunnen we inderdaad zeggen met Johannes, wat we gelezen hebben, wie de wil van de Vader doet, die blijft tot in alle eeuwigheid. En daarom, we zullen niet anders dan ons beroemen, enkel en alleen dan in het kruis van onze Heer, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Ik wil u graag voorgaan in een kort woord van gebed. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we daarvan mogen leren hoe u deze wereld ziet. En we prijzen uw machtige naam, Vader. Dat wij als uw kinderen, dat wij getrokken zijn door uw macht, kracht. Getrokken zijn uit die wereld. En dat we op weg mogen zijn. Dan zie ik scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Vader, we zijn u zo ontzettend dankbaar. We willen uw lof bezingen. Dat u dat gedaan hebt in en door de Heer Jezus Christus. O Vader, geef ons allemaal vanmorgen dat verlangen. Om uw woord te onderzoeken, uw wereld binnen te gaan. En te bidden om die hervorming, die transformatie van ons denken. Om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. En om licht te verspreiden in deze wereld. Om zout te zijn. Hier op aarde. Om niet tegen de wereld te zijn, maar voor de wereld. Tot heil, tot zegen. Om ze bekend te maken met een andere manier van leven. Een andere weg. Een andere toekomst. Een andere hoop. Een hoop. Een leven. Een levende toekomst. O God, doe dat. door de kracht van uw Heilige Geest. Amen.